Goedemorgen, broeders en zusters. Namens de kerkraad heten wij u in het bijzonder onze gasten. Hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger van vanmorgen is de heer Slachter uit Garderen. Het orgel wordt bespeeld door de heer Hoek. Op de leestafel hebben wij nieuwe exemplaren neergelegd van het VGKN-nieuws. Dat is het landelijke nieuws van onze kerken. Tevens kunt u daar aantreffen een boekje genaamd Echt een Paar. Dit gaat over trouwen en samenwonen. Het boekje is onder andere samengesteld door dominee van Hartentip en dominee Maliepaard. Aanstaande woensdagochtend is er koffieuurtje bij zuster Matke. Het koffieuurtje begint om 9:30 's morgens. Aanstaande donderdagavond is de Bijbelstudiekring. En de Bijbelstudiekring zal bij broeder Erik Jan Tinga zijn. De begintijd is om 7:30 's avonds. En het zal ook weer gaan over de feesten des Heren. En dominee Maliepaard zal erbij zijn. Ons keuzelied van vanmorgen is Psalm 105, de verzen 1, 2 en 3. Dan rest er mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Goedemorgen gemeente, we willen met elkaar openen met intocht Psalm 12, Psalm 42, de versen 1, 2 en 7. Psalm 42, 1, 2 en 7. graag nu ook al voor Gods aangezicht verschijnen. En daarom willen we ook graag in de stilte al Gods aanwezigheid zoeken. Laten we bidden. We belijden als gemeente van de Heer Jezus Christus dat onze hulp en verwachting is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Het klein Gloria en we hadden eigenlijk misschien opgegeven het grote Gloria, maar dat was ook omdat we niet helemaal mee bekend zijn, maar ik had eigenlijk ook wel bewust voor gekozen, want het is alle reden voor om God groot te maken. En eigenlijk is misschien het klein Gloria ook wel niet een mooi woord om te zeggen, maar want eigenlijk is het natuurlijk ontzettend belangrijk in ons leven dat we God ook groot willen maken, en er is ook alle reden voor, maar alle reden voor om dankbaar te zijn. En daar wilde ik het eigenlijk ook even met de kinderen over hebben. En nou wil het geluk dat ik dus zelf een aantal kinderen mee heb genomen. Ik zie nog geen andere kinderen. Dus ze zeiden al van tevoren van ja, moeten wij dan ook naar voren komen? Ja, jullie mogen ook naar voren komen. Dus Michel en Nathaniel, die mogen even naar voren komen. En Nathaniel, die weet het al een beetje waar ik het over ga hebben. Want eigenlijk heb waar we het met jullie hebben over de namen van de Heere God. En ik weet niet, de mensen kennen jou natuurlijk allemaal nog niet. Dat, hoe heet jij?
Nathaniel.
Nathaniel. Weet je ook wat Nathaniel betekent? Dat was best moeilijk, hè? En Michael, er waren eigenlijk twee Hebreeuwse namen. En eigenlijk is het heel mooi, want de Bijbel geeft ons een heleboel namen. Ik had ook een namenboek meegenomen. Ik dacht, als ik nou iemand tref en ik weet niet hoe die heet, dan kan ik dat mooi opzoeken wat het betekent. En Nathaniel betekent, of Nathaniel betekent, God heeft gegeven. God geeft. Dus God, en dan leren we elke keer als we Nathaniel ontmoeten, dan weten we er wat wij eraan herinneren dat God een gevende God is. En Michael, weet je even nog wat jouw naam betekent? Nee. Dat weet ik niet. Michael betekent eigenlijk dus, wie is als God? Michael was een engel van de Heer. En eigenlijk zegt hij ons, wat hij eigenlijk aan herinnert, dat hij, wie is nou eigenlijk zo groot als onze God? Nou, zo heeft God een heleboel namen gekregen. En zo hebben jullie ook een naam gekregen. Maar al deze mensen hebben hier ook allemaal namen gekregen. Weet je nog een paar andere namen hoe God? Want God wordt ook, heeft ook een heleboel namen. Weet je de naam van de Heere God? Of van de Heer Jezus? Schepper. Ja. God is onze schepper. God heeft ons gemaakt. En wat is nou zo mooi? Als je elke keer een naam van de Heere God weet, dan is het ook zo handig. Want dan weet je elke keer iets van God kunnen we leren kennen. Schepper, weet je er nog één?
Zaligmaker.
Zaligmaker. Ook een hele mooie. Hebben we ook. Dat betekent eigenlijk ook dat God inderdaad alles wat hij doet in ons leven, dat God ook eigenlijk het beste met ons voor heeft. Nathaniel, weet jij nog eentje? Nou, we hebben al een paar besproken. Dus wat we doen elke avond, dat is best ook wel spannend natuurlijk hiervoor staan. Dus ik heb een lijstje gemaakt voor jullie. En die leggen we straks daar neer. En als iemand uit de gemeente ook, die willen ook vast nog wel weten hoe God aanspreekt. Nou, dus bijvoorbeeld ook, de Heer is mijn herder. God is ook een herder. Wat ook wel het beeld zegt, God is herder. Dat betekent eigenlijk dat God heel op ons past. Dus waar we ook zijn in de bergen, als die schaapskudde op God is, of je nou in de bergen zit of ergens in een dal, God roept je altijd. Dat herinnert ons eraan, ook waar wij ook zitten in ons leven, of we op een berg zitten in ons leven, of het ons goed gaat, of we in een dal van ons leven zitten, als het ons moeilijk gaat, dan is er altijd een God die ons roept, waar we ook vandaan komen. God wil altijd graag dat we bij ons zijn, dus hij wil waken over zijn kudde. Nou, jullie mogen straks wel achterin zitten, dan heb ik een lijstje, dan moet je maar eens lezen en vragen hoe God eigenlijk zich laat kennen. Dus hoe meer we Gods namen kennen, hoe meer we ook bidden tot God in die namen, hoe meer we hem ook eigenlijk zelf leren kennen. En dan mogen jullie ze straks nog aan de mensen uitleggen, naar de lied. Dankjewel. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog een kinderlied. Want dat is natuurlijk ook, hè, waar het al iets weergeeft. Jezus is de goede herder. En naar aanleiding van het gebed willen we zingen gezang 446, versen 1, 2, 3 en 4. Dus een aansluitend van het gebed voor verootmoediging, gezang 446. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, getrouwe God, u kent vele namen. U kent ook ons bij naam. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Vader, en zo willen we u ook eigenlijk leren kennen, ook steeds meer opnieuw. En u heeft ook al nu, we hebben maar een paar namen besproken, maar er zijn wel honderden namen over u. Vader, u bent ook een vergevende God. En daarom komen we ook zo voor u te staan, ook nu. Vader wil ons vergeven datgene wat niet goed was in ons leven in de afgelopen week. Vader, we willen graag rein voor u staan. Vader, want we willen graag uw woord ontvangen, ook vanochtend weer, opnieuw. En als er iets is wat tussen u en ons in staat, Vader, dan hebben we daar pijn aan. En willen we dat ook van harte bij u brengen. Vader, verootmoedig ons over u, over ons. Vader, en wil ons ook echt vergeven. Vader, wil je echt ook bidden dat we ook bemoedigd mogen worden vanochtend weer opnieuw door uw woord. Want u heeft ons een fantastisch woord gegeven. Vader, daar zijn we enthousiast over. Vader, uw woord bevat zoveel rijkdom en liefdevolle woorden. Want dat heeft u met ons voor. Vader, u wilt ons oprichten. Vader, dank u wel daarvoor. Om Jezus wel alleen. Amen. We willen een woord ten leven lezen. En dat komt vanochtend uit Spreuken 4. Spreuken 4, de versen 20 tot en met 22. Spreuken 4, vers 20 tot en met 22. En dat gedeelte gaat over de vermaning tot wijsheid. In vers 20 opent dan: mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig uw oren tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit uw ogen. Bewaar ze diep in uw hart, want ze zijn leven voor wie ze vinden. Genezing voor hun ganse lichaam. Prachtige woorden van God eigenlijk. We zeiden net al van eigenlijk een prachtige Bijbel. Want God heeft God ons toch genadig geweest. Dat hij zo'n mooi woord op ons geschonken heeft. En eigenlijk zegt God ook tegen ons: bewaar ze nou eigenlijk in je hart. En als je luistert, we gaan over het woord neigen hebben. Wat dat betekent eigenlijk ook nog in een verkondiging. Maar neig je oor tot mijn uitspraken. Dus God ziet ook inderdaad ook graag dat we inderdaad naar hem luisteren, naar zijn woord. Hij wil ook graag dat we ze diep bewaren in ons hart. En we gaan een paar van die dingen ook opduiken, zou ik het haar zeggen. Want het is een schat. Gods woord is inderdaad een schat. En dat betekent ook inderdaad dat we soms heel diep moeten graven om het te vinden. Maar als we dat eenmaal gevonden hebben, dan wil het ook inderdaad ook graag in ons hart ook bewaren. En waarom dan? Nou, dat staat eigenlijk: want zijn leven is voor wie ze vinden, genezing voor het ganse lichaam. Eigenlijk zou je dan zeggen van, net zoals we misschien wel onze medicijnen nemen, driemaal daags. Zou je eigenlijk ook kunnen zeggen, ook het woord is ons tot genezing. Dat is ook een fantastische ding in Gods woord. Die zal bepalen hoe we tegen dingen aankijken, of in welke omstandigheden we ook verkeren. En ook het woord is ons tot inderdaad ook genezing voor het ganse lichaam. En dat betekent niet alleen geestelijke zin, maar dat betekent ook in lichamelijke zin. We willen met elkaar zingen. Het is het Evangelische Liedbundel 246. De versen 1 en 2. 246, versen 1 en 2. Dat we doen, willen we vragen of God onszelf ook het woord wil openbaren aan ieder van ons. Liefdevolle Vader, u bent een trouwe God. Vader, en we zingen ook nu ook weer, nu als we gaan, dan gaan we in uw naam. Want er is geen machtiger naam gegeven aan ons hier op aarde dan uw naam van uw Zoon. Vader, omdat er kracht aan verleend wordt. En Vader, daarom willen we ook horen wat u ons vanochtend weer te vertellen hebt. Vader, we hebben de vorige keer ook gesproken over de bescherming van u. Vader, en daarom willen we ook nu ook weer weten, wat heeft u ons te vertellen? Vader, wat wil u ons meegeven, ook vanochtend? Vader, daarom willen we ook vragen of u het zelf bent, uw geest in ons. Vader, die ons mag beroeren. Vader, die ons mag aanraken, opdat we uw woord mogen verstaan. Vader, dat bidden we u, om Jezus wil alleen. Amen. We hebben twee schriftgedeeltes vanochtend. Je zal ook merken dat ik in de verkondiging regelmatig nog het woord nog weer opsla. Op verschillende tekstgedeelten nog. Maar het eerste gedeelte wat we met elkaar willen lezen is uit Spreuken 2. Spreuken 2, vers 1 tot en met 8. Spreuken 2, vers 1 tot en met 8. En na aansluiting op de eerste verkondiging willen we zingen uit het Evangelisch Liedboek 246, het derde vers, derde couplet. De beschermende wijsheid. Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid, ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft, indien gij haar zoekt als zilver en haar speurt als een verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden. Want de Heere geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid. Hij bewaart hulp voor de oprechten. Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl hij waakt over de paden van het recht. In de weg zijn de gunstgenoten beschermd. Amen. Schriftgedeelte komt op Psalm 1. Psalm 1. Versen 1 tot en met 3. Psalm 1, vers 1 tot en met 3. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der godlozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Zalig ben je als je onder het woord bent en dat in je hart bewaart, wat in het woord is leven. Amen. We hadden voor de verkondiging, heb je misschien wel opgemerkt, eigenlijk twee dingen wat naar voren komt. Dat is de vrees des Heren is het begin der wijsheid. De vrees des Heren is het begin der wijsheid. We hebben die tekst nog niet gelezen, die komt nog wel aan bod. Maar eigenlijk is dat eigenlijk het thema. En dat is eigenlijk ook misschien nog wel een heel moeilijk thema. De vrees des Heren. Want dat is misschien ook wel een beladen woord. En toch wil ik u daar een aantal dingen in meenemen. En daarom is het misschien ook goed dat we een paar dingen nog weer in herinnering terugroepen. Waar ik een aantal weken geleden met u over sprak. Hier in de dienst. En toen hadden we het beeld van de adelaar. Toen een beeld van de adelaar hier neergezet. En dat was de kerntekst eigenlijk. Wie de Heere verwachtte putte nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als van aarden. En dat beeld gaf ons eigenlijk ook een weer. En de kern van het prediking was eigenlijk het onbegrensd vertrouwen eigenlijk in de Heere God. En dat onbegrensd vertrouwen in de Heere God, dat geeft ons eigenlijk ook vleugels van geloof. Dat was eigenlijk de kern van de boodschap. En die twee vleugels die stonden voor het woord van God. En de andere vleugels stonden voor eigenlijk voor de werking van de Heilige Geest in ons leven. Dus willen we groeien in geloof, dat was eigenlijk het thema. Dan hebben we eigenlijk het woord van God nodig. En we hebben de Heilige Geest in ons leven nodig. Dus willen we groeien in geloof, dan hebben we dus ook groei nodig. En kennis nodig, zou ik kunnen zeggen, in het verstaan van Gods woord. Maar dat betekent ook eigenlijk dat we dus heel erg een groei moeten hebben in liefde voor Gods woord. En dat zal vandaag ook weer naar voren komen. Als we Gods woord goed verstaan, dan is het ook inderdaad zo'n woord als de vrees des Heren. Wat dan komt al een hele andere dimensie te staan. En misschien hebben we niet alleen kennis nodig van Gods woord, maar misschien nog wel veel belangrijker openbaring van Gods woord. Daar hebben we ook voor gebeden met elkaar, voordat we begonnen. We hebben openbaring nodig. En die dode kennis, laat ik het zo zeggen, hebben we eigenlijk niet zoveel. We kunnen veel van God weten, maar dat betekent nog niet dat we hem persoonlijk hoeven te kennen. Dus eigenlijk hebben we twee dingen gezegd. Het woord hebben we nodig en de Heilige Geest hebben we nodig. En van jongs af aan was het misschien eigenlijk ook wel gebiologeerd in mijn hele leven. Een aantal woorden die in Jesaja naar voren kwamen en Jeremia naar voren kwamen. Elke keer staat er veelvuldig, staat er. En het woord van God kwam tot Jeremia. Had u zich dat voorstellen? Het woord van God kwam tot Jeremia. Dus hij verstond Gods stem. En dan volgde er eigenlijk gelijk daarna ook al een openbaring of een profetie over zijn leven. Of over een profetie over zijn volk. Dus elke keer een openbaring van het woord. En dat is eigenlijk fantastisch. Want dat is wat willen wij nou eigenlijk zelf ook liever, zou je haast zeggen. Als ik het Gods woord lees. Dat het inderdaad ook zelf persoonlijk mag ervaren. Dat God tot onszelf persoonlijk spreekt. Dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen. Dat wil ik de Heere ontmoeten. Wil ik echt een ontmoeting met de Heere hebben. Dat betekent ook eigenlijk dat we heel goed Gods woord moeten kennen. En we zagen net eigenlijk ook al bij het woord en leven. Ja, als we het woord kennen, dan moeten we misschien ook wel veel vaker ook het woord tot ons nemen. Net zoals we eten en drinken driemaal daags, dan zouden we ook hier moeten zeggen. We moeten heel veel inderdaad Gods woord ook tot ons nemen. Ook dan is inderdaad ook geloofsgroei mogelijk. En het zal u ook niet verwonderen dat, als dat me biologeerde in mijn jonge jaren, dat eigenlijk mijn lijfspreuk ook eigenlijk werd Psalm 1. Die we ook net met elkaar gelezen hebben. En als we die nog eens bijpakken, dan staat er natuurlijk in: welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Nou, dat overpeinzen, dat heeft met van alles te maken. Door de loop van de dag heen kan je nog steeds iets over iets memoriseren of over peinzen. Datgene wat je gehoord hebt, of wat je gehoord hebt in een verkondiging, of wat je zelf hebt gelezen in je stille tijd. Dan kan je dat overpeinzen. Dus overpeinzen is iets van mediteren. Dus overdenken nog. Maar misschien ook nog wel gedeelte memoriseren van teksten. Dat is ook belangrijk dat we inderdaad Gods woord ook uit ons hoofd kennen. Maar het belangrijkste was eigenlijk bij dat overpeinzen is eigenlijk ook inderdaad van dat je zelf stil wordt. Dus overpeinzen heeft ook alles te maken met stil worden voor God, luisteren naar God. En dan is er ook een mogelijkheid inderdaad om Gods stem te verstaan. En wat belooft God dan eigenlijk in zijn woord? Dat we sterke, krachtige bomen zijn, want dat staat dan in vers 3. Dat we geworteld zijn en geworteld en gegrond, zegt de Efezebrief, en geworteld en gegrond in de liefde van God. Dus dat we geworteld zijn ook inderdaad in Gods woord. En waar heeft hij ons dan gepoot? Ja, hij heeft ons gepoot in waterstromen. En wat zegt dat beeld van het waterstromen? Dus het woord zegt ook zelf in Ezechiël, dat is eenzelfde tekstgedeelte als in Psalm 1. Stromen van het levend water zullen uit uw binnenste stromen. Maar dat moet wel komen uit de bron. Dus we zijn gepoot aan, geplant aan waterstromen. En dat betekent ook inderdaad dat we heel erg de bron nodig hebben. Dus willen we inderdaad ook die waterstromen in ons binnenste, ook dan inderdaad dat de geest door ons heen werkt, dan hebben we ook zelf de geest nodig. En dat betekent ook dat we inderdaad ook dicht bij de bron moeten blijven leven. Dus dat staat eigenlijk in vers 1. Dus wanneer ben je er gekomen? Wanneer word je daar nou gepoot, zou je kunnen zeggen? Een planting des Heren wordt dat vaak genoemd. We zijn daar gepoot. Ja, hoe, ja, onder de condities van vers 1 en 2. Namelijk dat we niet verkeren in de raad der goddelozen, nog zitten in die kring der spotters. Dus dat heeft ook alles te maken met onze houding, van waar wij ons, zou je kunnen zeggen, waar ons heil eigenlijk van verwachten. Van wie verwachten we het in ons leven? Zoek het inderdaad ook echt dicht bij God. En wat is dan het gevolg? Dat lezen we dan in het tweede gedeelte van vers 3. Welks loof niet vervuilt. Dus dat betekent ook inderdaad alles wat we ondernemen, gelukt stond erin. Maar het loof wat niet vervuilt, dat betekent dat we dus ook dingen nalaten in ons leven. Dus achterlaten zou je kunnen zeggen. Die een eeuwigheidswaarde hebben. We zijn dus niet bezig alleen maar met de tijdelijke dingen hier. Maar we zijn bezig met de dingen die een eeuwigheidswaarde hebben. Laat iets blijvends achter bij mensen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat een zegen van God en wat een rijkdom van God als hij dat ons belooft, als hij dat voor ons heeft weggelegd. En ik denk wel eens dat we vaak nog geen fractie beseffen. Als we de oefening doen met de kinderen hiervoor, dan hebben we het maar over een paar namen, maar we hebben het over honderden namen van God. Elke keer zien we weer een nieuw facet van God. Efezebrief zegt zo mooi van, samen zullen we met alle heiligen, dus dat zijn we hier allemaal, alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot Gods liefde is. Individueel kunnen we dat niet, we zijn maar een fractie van Gods liefde die we kennen. Dus God is nog veel groter en liefdevoller als wij nu eigenlijk hier beseffen. En daarom is het ook zo belangrijk inderdaad dat we inderdaad ook een hele dankbare houding hebben naar God toe. Want we kennen nog maar een fractie, dus God is nog veel groter, wil ons eigenlijk nog veel meer aan ons toevoegen. En dat is soms ook wel lastig te begrijpen. Eigenlijk zeggen we ook heel vaak, ja, God geeft om niet. En dat staat zo haaks op de wereld, dat God om niet geeft. En dat noemen we natuurlijk ook vaak met een misschien wat moeilijker woord voor als je jong bent, dat is genade. Genade betekent om niet. Dus we kunnen er niks aan toevoegen. We kunnen het niet bewerken. We kunnen het ook niet inderdaad verdienen, zou ik zo zeggen. Het enige wat God van ons vraagt, dat we het alleen maar eigenlijk maar in geloof hoeven te ontvangen. En dat betekent inderdaad ook een ontvangende houding. En God zegt eigenlijk vanochtend tegen ons, ontvang het dan. Ontvang het. Maar er is ook meer. Want we hebben nog een aspect gezien. Dit was de vorige prediking. Maar we hebben ook een prediking gezien met elkaar in hemelvaart en Pinksteren. Dan nam ik u mee als gemeente inderdaad over de werking van de Heilige Geest in ons leven. En dan zagen we ook dat Jezus had hem net verlaten, de gemeente verlaten. En ze voelden zich eigenlijk best wel alleen. We hebben het ook gehad over hier als een gemeente, als een kleine gemeente. Maar wat het betekent inderdaad, dat je misschien wel ook wel eens het gevoel bekruipt dat je alleen staat. Maar dan hebben we ook gezien inderdaad dat God ons de Heilige Geest beloofde. En de Heilige Geest was een krachtbron. Een bronkracht van God. En wat lazen we toen? Maar Jezus belooft hen de Heilige Geest. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn. Fantastisch, hè? Dat God dat eigenlijk over ons zegt. En getuigen zijn betekent het bewijs leveren van een levende God. Dat vraagt God aan ons. Wij moeten het bewijs leveren van een levende God. Van een God die trouw is. En dat kunnen we laten zien in ons leven al. Ook omdat we dat zelf hebben ervaren. Maar daar kunnen we natuurlijk ook over vertellen. God is een God die wil oprichten. God is een God van ontferming. God is een God van herstel, hebben we toen met elkaar over gehad. God wil ook relaties herstellen. Dus eigenlijk zou je zeggen, wat, halleluja, wat een geweldige God is dat eigenlijk. Dat is eigenlijk wat God ons allemaal gegeven heeft. En dan zegt God eigenlijk tegen ons, getuigen. Nou, laat maar zien, getuigen, bewijzen jullie maar dat het zo is. Ga er maar op uit. Niet uit eigen kracht hebben toen met elkaar besproken, maar uit de kracht van de Heilige Geest. En daarom is het ook weer ook belangrijk om vanochtend weer opnieuw te zeggen dat we ons moeten uitstrekken naar de Heilige Geest in ons eigen leven. Dat de Heilige Geest het is die het in ons bewerkt. Maar uit eigen kracht of eigen sterkte kunnen we dat niet doen. Ook ons intellectueel vermogen niet, alles wat we willen niet. Eigenlijk hebben we alleen de Geest nodig die ons kan leiden. En dat is denk ik ook wel waar ik mee de afgelopen weken mee rondliep. Ik ken uw verlangen ook voor een eigen kerkgebouw. En denk, ja, een kerkgebouw moet ook gevuld worden met mensen. En daarom is het zo belangrijk inderdaad ook dat we mensen ontmoeten. Dat we mensen ook vertellen over God. Dat we kunnen vertellen uit ons eigen leven wat God in ons leven heeft gedaan. En niet alleen als kennis uit de Bijbel, maar gewoon dat we kunnen vertellen over onze hartsrelatie met God. En dan lazen we in Handelingen 9, en dat hebben we toen niet gedaan, maar wat zagen we toen? Wanneer komt die vermenigvuldiging in die gemeente? Wanneer neemt het aantal toe in die gemeente als de Heilige Geest over hen komt? En dan lezen we in Handelingen 9, en de gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede. Ze werd opgebouwd en wandelde in de vrezen des Heren. En ze nam toe in aantal door de bijstand van de Heilige Geest. Dus ze hadden de uitstorting van de Heilige Geest, maar ze wandelden ook in de vrezen des Heren. En stelt u nou eens voor dat u in gemeente bent, hier in Noordwijk of in Katwijk of in Zandvoort, allemaal badplaatsen. En dat u daar rondwandelde. En ze hadden vrede, zegt het woord. Ze hadden vrede. Het eerste wat ik eigenlijk leer, eigenlijk als iemand God vraagt in zijn leven te komen, is dat hij vrede in zijn hart ontvangt. Mensen die God niet kennen, verhalen daar eigenlijk allemaal over. Ik voel vrede in mijn hart. Ik voel vrede met mijn situatie waar ik in zit. Dat is het eerste wat God eigenlijk uitdeelt. En dat is het eerste, zou je kunnen zeggen, wat Jezus aan u uitdeelt. Als u het leven, als u hem vraagt in uw leven. Vrede en rust. En die gemeentes werden dus zo opgebouwd, rondtrekkende. Je zou kunnen zeggen, fantastisch, want ik zie dus dan een geestelijke groei in de gemeente. Ik zie een groei inderdaad in het aantal van de mensen die komen. Maar ik zie ook weer inderdaad als Psalm 1 stevige geplante bomen. Hè? Inderdaad stevige bomen. En een stevige boom betekent inderdaad ook, dat zie je ook inderdaad. Of een boom waait om in stormen van het leven. Of hij wordt meer gegrondvest. Dus hij komt er sterker uit. Dat is eigenlijk wat God tegen ons zegt. Dat we mannen en vrouwen Gods worden. Dat we daar ook stevige plantingen Gods mogen worden. Maar ze wandelden ook in de vrezen des Heren. En daar wilde ik eigenlijk dan nu met u over prediken. Dus we hebben het woord nodig hier in Noordwijk. We hebben de Heilige Geest nodig in uw harten. Maar we hebben ook de vrezen des Heren nodig. Nou, wat is nou die vrezen des Heren? Want dat is best een lastig begrip. Misschien is het makkelijker om eerst uit te leggen wat het niet is. Vrees de Heren is dus niet vrees, of dat is niet angst. He, zoals mensen dat wel kennen als een soort angstfobie. Dat je gewoon angstig bent, dat is het eigenlijk dus niet. Sterker nog, er staan verschillende tekstgedeelten in Gods woord, waarin God ook zegt dat vrees niet bij God vandaan komt. He, als ik lees in 2 Timotheüs 1, is maar één van de teksten die ik ga lezen. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, van vrees, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Dus vrees en angsten komen niet bij God vandaan. De vrees des Heren is misschien juist wel het antwoord om af te komen van de angsten in je leven. Dus het is juist een hele andere beeld van wat er nou die vrees des Heren is. En een van de dingen, mijn vrouw is nu niet aanwezig, maar eigenlijk is het misschien wel die dingen die juist het meest is geopenbaard in de afgelopen jaren ook weer opnieuw in mijn leven, wat die vrees des Heren is. En dat is mijn lieve vrouw mij misschien ook wel vaak in voorgegaan. Echt ook erin voorgegaan. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, het zijn misschien nu wel onze lievelingswoorden. Kijk, als je kijkt naar wat het vrezen des Heren dan wel is, dan zou je kunnen zeggen, God overstijgt al onze bevattingsvermogen. Dat zeiden we zo net al. Dus we zijn ook eigenlijk misschien ook wel niet in staat om te bevatten hoe groot eigenlijk God eigenlijk is. En dan kun je een mens, als je een ontmoeting met God hebt, dan kan je zo geïmponeerd zijn door God. En door die ontmoeting met God, dat je dat doet beven van ontzag voor God. En dat is ook wat we vaak lezen in het woord. Dat eigenlijk de vrees des Heren veel meer gekoppeld is aan groot ontzag, groot respect voor God hebben. Dus dat heilige, dat goddelijke, dat majestueuze van God, die kracht van God, die macht van God. Dat lees je ook elke keer, hè? Als de verheerlijking op de berg en de discipelen gaan de berg op, dan vallen ze ook in ontzag op hun knieën. Ze vallen in ontzag op de knieën. We noemen dat ook wel eens vaak, in de Bijbel vind je verschillende tekstgedeelten over dat mensen in de geest vallen. Maar vaak zo als Abraham bijvoorbeeld ook in Gods tegenwoordigheid komt, dan valt hij ook neer. Dan valt hij neer. En dan zie je ook inderdaad dat Jezus, als Jezus dan bij zijn discipelen is, dan komt er een stem uit de wolk. En deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik welbehagen heb. En hoort naar hem. Dus God bevestigt inderdaad aan de discipelen, van dit is mijn zoon, en luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met hun aangezicht, dus ze gingen ook voorover, hun aangezicht op de Heer, en werden zeer bevreesd. Dus heel vaak is de vrees der Heer is gekoppeld inderdaad aan een ontmoeting met God. Dus ook inderdaad, als je in Gods tegenwoordigheid bent, dan ontstaat ook die vrees des Heeren. En we zien nog zo'n verhaal. En als we het hebben over de aankondiging van de geboorte van Jezus, dan staat je in Lucas 2. En opeens stond de engel des Heren bij hen, en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen bij die herders in het veld. En zij vreesden met grote vrezen. Kan u dat voorstellen, herders van die stoere mannen, eigenlijk heel gericht op naar buiten toe, alleen in het veld. En toch komt er inderdaad een soort goddelijke vrees over hen. En ook hun vielen neer. Dus die vrezen des Heren ontstaat als we in de tegenwoordigheid van God komen. En soms is dat dus ook niet te doorgronden. Als ik dat met mijn verstand zou moeten beredeneren, dan lukt me dat ook niet. Want de vrezen des Heren staat ook in het woord wat in je hart gegrift. Want ik kan het eigenlijk niet bevatten. Als ik zeg, ja, God is een liefdevolle God, hoe kan ik dan in beven voor God staan? Dat is toch eigenlijk anders. Het is meer onder de indruk ook van God zijn. Dus het is ook inderdaad iets wat we moeten ontvangen. De vrezen des Heren is iets wat we moeten ontvangen. Dat is niet een, hoe zou ik het zeggen, een eerbied zoals we dat vroeger misschien wel in de kerk herkenden. Dat we allemaal stil moesten zitten en rechtop moesten zitten. En Gods woord is een heilig woord. En dat was natuurlijk veel meer met een eerbied met een buitenkant die te maken hadden. Dan werden we misschien ook vaak wel eens tegen ons aangekeken, als we misschien wat stijf. Dat is dus niet die eerbied waar we het over hebben. Niet die uiterlijke eerbied. Dit is echt ontzag voor God, bij die ontmoeting met God. Je zou kunnen zeggen, en dat lezen we straks ook nog een gedeelte over, dat de vrees des Heren is een manifestatie van een uiting van de geest van God. Er zijn eigenlijk 7 manifestaties van de geest van God. En 1 daarvan is de vrees des Heren. Dus we aanschouwen zijn macht en majesteit. En wat zien we dan? Dan is eigenlijk misschien ook wel onze enige reactie daarop, is misschien ook wel een diepe neerbuigen voor God. Ik heb het beeldje meegenomen wat ik van mijn vrouw kreeg. En daar staat ook een andere tekst nog weer op, want die staat op: het gebed van een rechtvaardige mag veel. Maar het is wel een knielende houding. Het is wel een knielende houding. En het is wel een gebogen hoofd. Dus een gebogen hoofd. Dat betekent ook een luisterende houding. Ik verwacht ook inderdaad van God. Dus eigenlijk is het een natuurlijke reactie, een soort nederigheid, een afhankelijkheid van God, die ik uitspreek naar God toe, dat ik het ook alleen van Hem en Hem alleen verwacht. En misschien is dat eigenlijk ook wel het kostbaarste wat we kunnen ontvangen eigenlijk van God. Want het kostbaarste wat we van God ontvangen hebben, is eigenlijk wel dat Jezus ons betaald heeft. En als ik daarover denk, dan kan ik ook eigenlijk ook alleen maar in ontzag en mijn bewondering naar God kijken. Als God het beste wat hij had weggaf voor ons. Nou, als we nou eens kijken naar hoe dat dan eigenlijk, hoe we dat terugvinden in Jezus' eigen leven. Vreest u de Heere God? Want dat is eigenlijk de vraag aan ons vanochtend. Vreest u de Heere God? Nou, dan lezen we iets over in Jesaja 11. Want daar was al een aankondiging over Jezus. En in Jesaja 11, er staat: en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en van sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen ziet, nog recht spreken naar hetgeen zijn oren horen. Dus dit is een zevenvoudige manifestatie van de Heilige Geest in het leven van Jezus. Dat vonden we in Jesaja 11, vers 2 en 3. En u moet het thuis nog maar eens nalezen. Want ook in het boek Openbaringen wordt het genoemd. De zeven fakkels die staan voor het branden voor Gods troon. Eigenlijk ook in dezelfde heenverwijzing. Dus wat waren nou die zeven manifestaties? Dat was eerst de geest van God. Dus de geest van God rustte op Jezus zelf. Dat vind je ook weer terug. Heel mooi, hè? Hebben we vorige keer ook benoemd. Wat we zeiden, alles wat de Vader had, dat gaf hij aan zijn Zoon. En alles wat de Zoon had, gaf hij aan de Heilige Geest. En alles wat de Heilige Geest geeft, geeft hij aan u. Dat geeft hij aan ons. Dus de geest van God rustte op hem. Dus de geest van God, de geest van wijsheid, de geest van verstand, de geest van raad en de geest van sterkte en de geest van kennis en de geest van vrezen des Heren. We kunnen vanochtend niet al die begrippen met elkaar bespreken, maar dat is wel heel erg belangrijk, hè? Want het begin der wijsheid, hè? De vrezen des Heren is het begin der wijsheid, zeiden we. Dus daar begint het eigenlijk. Dus het is niet alleen maar kennis, dat is inderdaad, wijsheid gaat verder. Wijsheid gaat, appelleert altijd, kennis appelleert altijd naar feiten. Feiten, kennis. Wijsheid appelleert altijd heel erg naar het doen, naar handelen. Je zou kunnen zeggen toegepaste kennis. We moeten naar handelen, dan moeten we onszelf eigen maken. Als we het vanochtend horen, maar we gaan het ons niet toe-eigenen, we gaan er niks mee doen deze week, dan wordt het niet onze kennis. Dan moeten we doorleefd hebben. In die laatste manifestatie van de geest van God, dus die geest van vrezen des Heren, dat geeft hij dus eigenlijk aan zijn Zoon. En dat rust dus op zijn geliefde Zoon. En dat is wel heel bijzonder. Je zou kunnen zeggen, ja, dat bracht misschien eigenlijk ook wel die salving voor. Want die vrezen des Heren, dat was dus, dat kreeg ook heel sterk in de aanwezigheid van God. Dus zijn Zoon was ook heel erg in de aanwezigheid van God. En dan lezen we in die vers 3. Daar stond dan in, ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Nou, als het echt angst geweest was, begrip wat dat, daar kun je niet echt in verlustigen. Maar hier, het was Jezus, zijn lust in zijn leven. En vandaar ook de vraag aan u, van, kent u de vrezen des Heren? Want het was de lust en het leven van Jezus, om de vrezen des Heren te kennen. En eigenlijk zouden we kunnen zeggen, dat moet eigenlijk ook onze lust en leven zijn. Dat we die vrezen des Heren eigenlijk ook inderdaad, want dat heeft te maken met in de nabijheid van God verkeren. Maar God zegt wel inderdaad dat die heilige vrees, dat hij dat zal planten in ons hart. En bij wie doet hij dat? Bij degene die hem ernstig zoeken. En dan komen we inderdaad bij de link ook naar Psalm 1. Dat betekent ook inderdaad dat we ook inderdaad heel hard naar op zoek moeten gaan. En ook heel diep moeten graven. En ook heel veel van God willen weten. Er zijn een aantal dingen die denk ik goed is. Want waarom is dat dan zo belangrijk, die vrezen des Heren? Nou, Gods woord zegt een heleboel over. Het eerste wat we lezen, en dan neem ik met u gewoon, wandel ik met u door de teksten heen, aantal heen. De vrezen des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben. Allen die ze betrachten. Dus je krijgt gewoon inzicht, staat in Psalm 111, je krijgt inzicht in je leven, je krijgt inzicht in je keuzes. Voor degene die de Heere vrezen. Kijk, en daarom begint ook de vrees des Heer, als we zeggen die wijsheid, dit begint ook inderdaad, als we inderdaad onderwezen worden. In Psalm 34 staat dan, komt kinderen, luistert naar mij, ik zal u de vrezen des Heeren leren. Dus het is God zelf die ons roept. Dus dat we moeten onderwezen worden. Eigenlijk zegt het hier, de Heilige Geest moet het zijn die onszelf onderwijst. En die leert ons eigenlijk ook die vrezen des Heren. Het was ook de Heilige Geest die we nodig hadden vanochtend om Gods woord te verstaan. Maar het is ook de Heilige Geest zelf die ons leven ook zelf onderwijst. Dus je zou kunnen zeggen, laten we eens kijken naar een aantal teksten wat het ons brengt, die vrezen des Heren. In Job 28 staat dan, vers 28... Job 28, vers 28. En tegen de man zei hij: behoud de vrees des Heren, dat is wijsheid. En wijken van het kwaad is verstand. Dus wijsheid is vaak ook verbonden met de vrees des Heren. En dat betekent ook inderdaad, wat leidt ertoe inderdaad, dat we inderdaad ook moeten wijken van het kwaad. En wijken van het kwaad, dat laat ook nog in Psalm 34 meer, want je kan best, iemand kan heel slim zijn, heel clever zijn zeggen we dan, maar dat betekent nog niet dat hij zich wijkt van het kwaad. Wijsheid gaat dus verder dan alleen maar ons verstandelijk vermogen. Want de Psalm 34 werd ook al gekoppeld aan die, wat we net lazen, aan die vrees des Heren. Bewaar uw tong van het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog. Wijk van het kwade en doe het goede. Eigenlijk leert God ons daar een beetje iets van. Als wij dus willen toerichten naar de vrees des Heren, dan moeten we dus wijken, dus inderdaad ook van het kwaad spreken over elkaar, of het oordelen over elkaar. Dus er staat ook zo haaks op het beeld van God zelf, hoe hij met ons voor heeft. In de Psalm 25 vinden we nog zo'n prachtig voorbeeld. Psalm 25 vers 12. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Fantastisch toch? Dus dan hier leert het vers dat God, eigenlijk leert ons het vers dat God niet iedereen onderwijst. Hij onderwijst onszelf voor degene die hem vrezen. Dus als we inderdaad dingen van God willen leren, dan moeten we inderdaad ook God vrezen. En wat betekent dat dan? Nou, dat hij ons de weg wijst die we moeten gaan. Dus belangrijke keuzes ook in ons leven, of de wisseling misschien ook wel van onze baan, of onze bestemming. Eigenlijk zegt God van, nou, dat wil ik je ook leren. Die keuze wil ik je ook duidelijk maken. Dus eigenlijk kijkt God niet zozeer naar ons waar wij vandaan komen. God kijkt heel erg inderdaad naar het karakter van iemand. En die gaat hij onderwijzen. En dan lezen we in diezelfde Psalm 25 in het 14e vers, twee versen verderop. De Heer, des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen en zijn verbond maakt hij hun bekend. Nou, als de hele Bijbel gaat bijna allemaal over verbonden. God die een verbond sluit. God die in het Oude Testament meerdere verbonden sluit, maar ook in het Nieuwe Testament een verbond sluit. En eigenlijk zegt God in eigenlijk dit hele verbond, we hebben er wel eens met elkaar over gehad, er zitten een heleboel beloftes in Gods woord. Eigenlijk zegt God, die ga ik je toevertrouwen. De vrees des Heeren leidt dus toe dat we inderdaad die geheimen die in het verbond naar voren komen, dat we die ons eigen zullen maken. Dus het is inderdaad ook wat we vaak ook wel zelf ervaren in ons leven. God geeft me openbaring, want ik wil dat pakken en ik kan het niet grijpen, ik kan er niet bij. En eigenlijk belooft God ons zo elke keer opnieuw weer. Want dingen die je vertrouwt, hele vertrouwelijke dingen, vertrouw ik niet zomaar aan iedereen toe. Dus hier staat het ook inderdaad, God wil dat met ons delen. En zo worden inderdaad een heleboel teksten genoemd in Spreuken 10. De vrees des Heeren vermeerdert dagen. Het stelt ons dus niet die tekst hoe lang we leven, maar wel dat ons leven daardoor verlengd wordt door de vrees des Heeren. In Spreuken 14 ligt de vrees des Heeren ligt sterke gerustheid. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen een sterke gerustheid. Dus het maakt je niet krachtloos of zwak. Maar je kan wel eens woelen in bed en dan zit je nog te overdenken wat er nog allemaal moet gebeuren of hoe het moet gaan enzovoort. En eigenlijk zegt de Heer God eigenlijk, ik geef je een sterke gerustheid. Dus er kan zelfs angsten in mijn leven zijn. En toch zegt God hier, maar die gerustheid van de vrees, die is overwinnaar eigenlijk in. Misschien is het juist wel het probate middel tegen al die angsten. En de vrees des Heeren is ten leven, men overnacht verzadigd, door het kwaad niet bezocht. Ook hier weer, hè, we zeiden het vorige keer al, God geeft de beminden in de slaap. Ook hier weer, inderdaad, als we 's nachts over te rusten liggen, we worden niet door het kwaad bezocht. In Spreuken 22, het loon van ootmoed vrezen des Heeren is rijkdom, eer en leven. En dat valt ons dus allemaal ten deel. Al die beloften. Dus God geeft dus eigenlijk een heleboel beloften in zijn woord over de vrezen des Heeren. En daarom is het ook zo belangrijk dat we die kennen. Daarom is het ook zo belangrijk inderdaad als we op pad gaan, wat de anderen ook willen vertellen over God. Want dan hebben we ook inderdaad die rijkdom om uit te delen. En dat is natuurlijk ook de vraag van, we hebben nu het gehad over inderdaad hoe belangrijk het is. Dat het ook een hele duidelijke kenmerk is die bij Jezus hoort. En hebben we gezien wat het ons, ja, dat klinkt misschien wat onbiddig, wat voordeel het ons oplevert. Dat is natuurlijk ook belangrijk om te weten, hoe kunnen we dat nou verkrijgen. En dat hebben we met elkaar gelezen in die spreukentekst. Want daar ging het eigenlijk over die spreuken 2 vers 1 tot en met 8. Er staan eigenlijk 8 werkwoorden in. Misschien kan ik ze nog niet meepakken, die spreuken. Maar er staan eigenlijk 8 werkwoorden. En die geven ons eigenlijk een hele mooie stappenplan. Om die vrees des Heeren ook eigenlijk te bemachtigen. Er staat, mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt. Het zijn dus 8 werkwoorden. Aannemen, bewaren, opmerken, neigen, roepen, verheffen, zoeken en speuren. Het zijn 8 werkwoorden die erin staan. Dat zijn allemaal dingen die we zouden moeten doen. En wat staat er dan? Dan zult gij de vrees des Heeren verstaan. Dus als u dit en dit doet, dan. Het is altijd heel mooi om in Gods woorden te zien. Dat kun je vaker terugvinden. Indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat aannemen heeft heel veel te maken. Ontvang je Gods woord ook met respect. Met respect ontvangen betekent dat we niks aan Gods woord moeten toevoegen. Maar ook niks aan Gods woord moeten weglaten. Dat is inderdaad ook Gods woord met respect ontvangen. En misschien dus ook inderdaad, zoals hier in het beeldje staan, ook inderdaad wel met een houding van onderworpenheid en gehoorzaamheid. En dan staat het woordje en bewaren. En dat bewaren betekent eigenlijk opsparen. Een soort provisiekast, zou je kunnen zeggen. In een provisiekast bewaar je ook heel veel dingen. Dan heb je een voorraad liggen. Maar eigenlijk zegt God dus inderdaad, de woorden die we hebben gehoord, de dingen die wij zijn toevertrouwd zijn, die moet je in je hart bewaren. Bewaar ze dat net als een provisiekast. Op het moment dat je het nodig hebt, dan kun je het er ook uithalen. En dan weet je het ook weer. Dus je moet je diep in je hart verbergen. Een soort brandkast. Kijk, juwelen, dat bewerken we ook niet overal. Dat iedereen voor het grijpen ligt. Dat ga je ook heel zorgvuldig bewaren. En dit is eigenlijk ook, zegt God ook eigenlijk, die woorden die je van mij gekregen, moet je zorgvuldig bewaren. Zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid. Dus opmerkzaam wil betekenen, opmerkzaam zijn. Dat wil zeggen dat we dus een gevoelig hart moeten hebben. Neigen. En neigen is misschien een beetje een oud Nederlands woord. Maar neigen betekent eigenlijk naar voren buigen. Een beetje hellen. Dus die houding weer naar voren buigen. Want ik wil u goed verstaan. Dus buigen uit beleefdheid wordt bij neigen ook wel gezegd. Dus eigenlijk zegt God tegen ons inderdaad van het vooroverbuigen. We moeten inderdaad een houding hebben van eerbied naar God toe. En neigen wordt ook gebruikt dat we onze knieën buigen. Hoofd buigen en knieën buigen. Dus dat jou kunnen zeggen dat is een leerbare houding. We moeten een leerbare houding hebben naar God toe. Dat we inderdaad ook van God willen verstaan. En lezen, ja, indien gij tot het inzicht roept. En tot verstandigheid uw stem verheft. Nou, dat roepen en hier staat ook verheffen, je stem verheffen. En dat kent u wel in uw leven. Als u je naam bidt tot God, dan kan je hart soms schreeuwen tot God. Dan zeg je, ik wil het graag weten, God, hoe zit dat nou? Dat betekent dus een gedreven hart. Een hart vol passie. En je kan zeggen, een vurig gebed. En passie in uw leven. Dus het schreeuwt ook inderdaad om Gods wijsheid en openbaring te horen. En dat krijgen we ook heel vaak door een aanbiddende houding. Ook in ons gebed, dat we God ook inderdaad aanbidden. Dus een vurig gebed, een houdend gebed. Net zolang inderdaad, zou ik kunnen zeggen, net zolang zoekend dat we het gevonden hebben met God. Die worsteling met God hebben gemaakt. En dat betekent ook inderdaad aanbidding ook vaak verankerd ligt in een heilig ontzag. Voor de tegenwoordigheid van God. En dan staat er, indien gij haar zoekt als zilver en haar speurt als een verborgen schat. En dat zeiden we net al. God legt zijn schatten dus niet zomaar op plaatsen waar je makkelijk kan vinden. Maar hij legt ze op plaatsen waar we dan echt naar moeten zoeken. Dus we moeten ook inderdaad ook wel leren om die wijsheid te bemachtigen. Dat betekent ook inderdaad dat het iets van ons vraagt. Dat we met ijver en passie inderdaad ook moeten zoeken. Vandaar ook dat het woord ook zei inderdaad. Dat we inderdaad ook regelmatig Gods woord moeten lezen. Dat zijn inderdaad gewoon heel vaak. Dus er moet ook een soort houding hebben om het te willen uitpluizen. Als ik het Gods woord lees en ik begrijp het niet, maar ik wil het weten, ik wil het verstaan. Nou, als we al die voorwaarden dan hebben gedaan, dan staat er, en dan zult gij de vrees des Heren verstaan. Dus al die woorden wat we gezien hebben, dus als naar die route, al die 8 wegwerkwoorden, aannemen, bewaren, opmerkzaamheid, een gevoelig hart, neigen tot God, een nederige houding naar God, roep en verheffen, dus een houding van een passie, van ijver ook in ons gebedsleven. En we moeten naar zoeken en speuren inderdaad, dat we inderdaad ook alles willen weten. En dan zegt God ook inderdaad, dan zul je ook de vrezen des Heren verstaan en de kennis van God vinden. Ik denk misschien tot slot, dat wilde ik nog graag met u kwijt. Het is misschien ook wel goed om daar in stilte naar de verkondiging over na te denken. Ik geloof niet dat de kennis van God ooit van ons kan worden gescheiden van de vrezen des Heren. Dus dat ik geloof niet dat de kennis van God ooit gescheiden kan worden van de vrezen des Heren. Dus je kunt in je leven dus eigenlijk niet meer de Heren kennen dan in de mate waarin je hem eigenlijk vreest. En een vrees die alleen de Heilige Geest u kan leren. Amen. Na de verkondiging willen we met elkaar ook zingen na een moment van stilte. In afwijking wat op geen hier op het bord staat. Het Evangelisch liedbundel 313. Gaan we dan zingen.
componist, prachtige keuze, wat lied. Mooi een antwoord op de verkondiging. We willen met elkaar ook samen gaan danken en bidden. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, dank u wel dat u ons wil oprichten. Dank u wel ook Vader dat u ons uw geest heeft gegeven. En dat u ook mag wonen in ons leven. Vader, dat het de geest is die ons wil onderwijzen. Dat het de geest is ook van kennis. De geest ook van wijsheid. De geest ook van raad. Vader, allemaal benamingen, Vader, van uw geest. Vader, ook elke keer opnieuw zien we dan dat het ook inderdaad een zevenvoudige manifestatie is van de geest. En Vader, dat is ook iets wat we bidden. Ook vanochtend aan u. Vader, wil ons vullen met uw Heilige Geest. Vader, beseffen ook inderdaad dat we het heel hard nodig hebben. En geef ons bovenal ook inderdaad de geest van de vrezen des Heren. Vader, zie ons hart ook aan. Vader, dat is wat we verlangen ook inderdaad. Dat u ons dat ook opnieuw mag geven. Dus opnieuw ook een toewijding mag zijn aan uw woord. Vader, want uw woord is ook leven. Vader, dank u wel ook dat u ook ons elke keer weer opnieuw zo mag en wil ontvangen. Zo ook elke keer weer bij u mogen komen. Vader, wat is het goed om te toeven inderdaad aan uw voeten van u. Vader, om zomaar bij u te komen. En dat we dat ook zo mochten zingen en antwoord op de prediking. Vader, dat uw kostbaar bloed, dat we dat zo hebben ontvangen. Vader, de reiniging. Vader, door het bloed van uw zoon. Dank u wel ook daarvoor. Vader, dat is ook reden tot dankbaarheid in onze gemeente. Vader, omdat we ook dankbaar zijn dat het op het maartje goed gaat. Vader, het zag er niet goed uit. We hebben vanochtend ook weer gelezen dat inderdaad uw woord ook tot genezing is. Vader, dank u wel ook voor herstel. Vader, dat het ook elke keer opnieuw weer steeds beter gaat. Vader, dat was gerekend naar de menselijke maat, hadden we er anders over gedacht. Vader, in uw perspectief is alles anders. Vader, dank u wel daarvoor. Vader, wil ons met ons meegaan, ook als gemeente. Vader, dat we ook een gemeente mogen zijn die uitdeelt. Die er mag zijn en door anderen ook graag vertelt over u. Vader, dat dit ook echt een pleisterplaats mag zijn. Zoals we u ook als een pleisterplaats waren in ons leven. Elke keer weer opnieuw bij u terechtkomen. Vader, geef ons ook zo mensen en voeg aan ons toe. Mensen op ons pad. Mensen ook hier weer rust vinden. Dat hebben we vanochtend ook weer opnieuw gehoord, Vader. Het eerste wat u uit wilt is rust in ons hart. Rust en vrede. Vader, zoveel waar de wereld om schreeuwt, om rust. Vader, dank u wel voor uw woorden. Vader, wil ook zo met ons meegaan de komende week. Vader, dat bidden we u om Jezus wel neemt. Amen. Dat is nu een mogelijkheid om voor de gaven. We willen zingen met elkaar het slotlied, gezang 308. Gezang 308.
Dear, in this place,
altijd wat sneller dan de organist van de daken schreeuwen.
Maar dat... Ja, jullie willen wel heel snel.
Nou, ik denk dat het meer misschien ook enthousiast is voor God inderdaad, om dat inderdaad ook te verspreiden. Dat is inderdaad ook mooi. En dat is ook mooi. En tot ieder hart dat hem behoort, en wij horen inderdaad ook Gods hart, en met hem gemeenschap vindt. Fantastisch dat er inderdaad ook ontmoeting met God is. Overgaat op de zegen en de Heer wil u zegenen. De Heer zegen u en de Heer behoed u. En de Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom, zijn vrede. Amen.